Ja, we gaan weer verder. 2 Korinthe 7 gaan we weer mee verder, ja. Ja. Ik lees even vanaf vers 2. Geef ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling. Want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. De God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Goed, nou, vorige keer hebben we natuurlijk een aantal dingen gezien en we zijn geëindigd in vers 3, hè, te samen sterven en te samen te leven. Paulus als de apostel, ja, en we lazen net ook een stukje dat hij blij was dat hij vertrouwen van hun had, ja, de gehoorzaamheid aan wat hij heeft opgeschreven, ja, dat is te samen. Ook in Romeinen zegt hij ook bijvoorbeeld dat hij ook vertroost, hij wilde komen om vertroost te worden door het onderling geloof, ja. Paulus is wel onze apostel, maar hij is ook ons voorbeeld, dus hij had ook vertroosting nodig. En dat vond hij met de broeders en zusters met wie hij de eenheid des geestes had. Ja, en dan zegt hij in vers 4, dan zie je vier dingen staan, eigenlijk steeds met een overtreffende trap. Ja, het is allemaal veel en het wordt meer en meer. Hij zegt, ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ja, want hij zei het niet tot hun veroordeling. Nee, want Paulus is een apostel die zegt, ja, dat alle dingen in de liefde geschieden. En als hij hun vermaande, dan deed hij dat niet om ze een hak te zetten, maar ja, juist om hun te corrigeren, omdat ze er beter uit zouden voortkomen. Nou, Paulus ziet hun dus in Christus, ja. Hij ziet hun in Christus, hij veroordeelt ze niet. Ja, hij schrijft de dingen niet zomaar om hun te veroordelen, maar puur om ze te corrigeren en dat ze zich zullen bekeren daarvan. Dat is wat Paulus doet en dat is een les voor ons, ja. Want je ziet ook vers 4, nou ja, als je kijkt even in 1 Korinthebrief, dan denk je, nou ja, er is toch best wel genoeg op aan te merken, ja. En als je een bepaalde gereserveerdheid of, ik vond het wel mooi, pas hoorde ik van een, wat was hij, David, hè? Een vriend van onze zoon, die kwam vroeger bij ons thuis en ja, hij wist dat wij gelovig zijn en dat ik het woord verkondig en zo. En hij ging allemaal niet naar de kerk en zo. Maar hij komt uit Katwijk, een religieuze plaats. Hè? Ja. En hij kwam uit Katwijk, een religieuze plaats. En dan zei hij, hoorde het pas van onze zoon. En had hij gezegd, ja, dat is wel bijzonder. Want ja, bij jullie thuis heb ik nooit ook één keer ervaren dat ze me veroordeelden. Hè? Dat kan je ook door je blikken doen of door je houding. He, dat je zo van op iemand neerkijkt of ja, je gaat in de kerk en jij doet dingen die deugen niet. Niets van dat alles. Hij zegt, en als het maar is bij mij waar ik woon, heel wat anders. Ja? Dan hebt u constant ervaren en gevoeld hoe de mensen die dan onder de wet zaten, hoe ze hem dan bekeken. Nou, en Paulus, kijk, dit zijn gelovigen, ja. Maar Paulus benadert ze ook positief. Het is genade, maar in mijn leven, ja. We leven niet onder de wet. En inderdaad, er is inderdaad van alles aan de hand. Maar toch, hij bekijkt ze positief en hij gaat ze niet met zichzelf vergelijken. Want dat doen wij vaak. En dan gaan wij ook vaak veroordelen natuurlijk. Nee. Dus wat zegt hij tegen hun? Ik heb veel vrijmoedigheid bij hun, ja. In het spreken tegen u. Veel vrijmoedigheid. En hij voelde zich vrij om dat te doen. En hij schreef niet alles wat ze wilden horen. Nee, hij schreef vooral ook, ja, wat schreef hij? Wat ze nodig hadden. Dat vooral. Nou, dat lees je ook in die brief in de eerste, wat ze nodig hadden. En niet alleen wat ze wilden horen, want dat kunnen wij natuurlijk ook doen, hè. Weet je, de mensen die aan de mond praten, ja, en wat ze graag willen horen. Ja, omdat jij dan, nou, een beetje vriendjes met iedereen willen zijn. Maar Paulus voelde zich toch vrij, ja, om gewoon in het spreken hun alles te leren, ja, wat ze nodig hadden. En nogmaals, met het doel dat ze zich zouden bekeren van de verkeerde dingen. En punt 2, ik heb veel roem over u. Dus hij is de apostel, ja, van hun, en hij heeft ook veel roem. Hij is positief over hun groei. Kijk maar in vers 11, zie je dat staan. Want zie ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gevrocht. Verantwoording, onlust, vrees, verlangen, enzovoort. Dus hij is, ja, menselijke natuur is altijd geneigd om alleen maar negatieve dingen te zien. Ja, maar hij pakt die positieve dingen eruit. Hij zegt, ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Vervuld met vertroosting. Zeer zeker. Kijk, in vers 7 zie je bijvoorbeeld door de komst van Titus. Ja, en door de verhalen die hij gehoord heeft van Titus. Ja, want Titus was bij de Corinthiërs geweest en die kwam met toch wel positieve berichten terug. Daar was hij ook dus ook vervuld met vertroosting. En dan in vers, het laatste punt. En dan onze keer, ik ben, en dat is helemaal eigenlijk dat je denkt, ik ben zeer overvloedig van blijdschap. En dan verwacht je toch niet dat er achter staat in al onze verdrukking. Nee. Maar het laat wel duidelijk zien dat die blijdschap waar Paulus over spreekt, dus niets met de omstandigheden te maken heeft. Want ja, normaal gesproken zeg je, ja, dat in al onze verdrukking, ik zou toch andere dingen noemen waarschijnlijk. En dat is wat de wereld ook is natuurlijk. Hè. Die zijn vervuld met blijdschap omdat ik heb een mooie boot gekocht, of ik heb een nieuwe auto, of mijn werk gaat goed. Het zijn allemaal omstandigheden die mij blij moeten maken. Zo zit de wereld in elkaar, ja. Hoe willen wij gelukkig worden? Nou, dan hoor je natuurlijk allemaal, kijk maar naar een loterij. Iedereen, goh, je zal maar een miljoen winnen. Dat is toch geweldig? Dan kan je alles doen. En dat moet mij blij maken. Dat zijn omstandigheden, die moeten mij blij maken. Maar Paulus zegt, zijn omstandigheden waren helemaal niet zo. En toch zegt hij zelfs, ik ben zeer overvloedig. En dan, in al onze verdrukking. Dus niet ook een beetje, nou ja, kijk, dat is te... Nee, in al zijn verdrukkingen. Dat wil niet zeggen dat hij natuurlijk altijd stond te juichen en te prijzen als de verdrukkingen er waren. Maar in al die verdrukkingen. Kijk even naar de bekende tekst Romeinen 5. Ja. En Paulus, dat zullen we zo meteen ook zien, heeft dat ook moeten leren natuurlijk. Romeinen 5. Vers 3. En vers 2, dan eindigt hij dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij hebben vrede met God. Ja, daar begint hij hoofdstuk mee. Wij hebben vrede met God, want wij zijn gerechtvaardigd. Dus zijn wij, hebben wij vrede. En wij roemen ook dat wij ook die toeleiding, de toegang hebben door het geloof tot die genade. Waarin wij staan. En roemen in de hoop. Wat is roemen? Ik roem ergens in. Roemen is dat je ergens... roemen. Wanneer doe je dat? Dat doe je toch als je blij bent. Ja, daar ben ik blij mee. Mijn roem is niet wat ik gedaan heb. Ik roem in het kruis. Wat wil je dan maar zeggen? Ik ben zo blij dat hij dat voor mij gedaan heeft. Ik roem in het kruis, want hij heeft voor mij gedaan. Dus ik verblijd mij. Ik roem in het kruis. Ik verblijd mij in de hoop der heerlijkheid Gods. En dan zegt hij in vers 3. En niet alleenlijk dat, ja, dat in mijn positie. Ja, in Christus dat ik daarin kan roemen en verblijden. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Dus niet alleen wat Christus voor mij gedaan heeft in Christus, maar hij zegt, en niet alleen dat, ja, dat is het makkelijkst. Maar ook de verdrukking, zegt hij. Ik dank God niet, geef me alsjeblieft verdrukkingen en nog meer en meer en meer, maar de verdrukkingen die er zijn, in die verdrukkingen, daar verblijd ik mij, daar roem ik in. Waarom? Omdat Paulus weet iets, zie je? Ik wil niet dat gij wetend zijt, wetende. De verdrukking is namelijk ook goed voor de gelovigen, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Dat wil zeggen, ik kan het volhouden, het lijden. Ik word standvastig daarin, volhardend. Dat is wat de verdrukking in mij werkt. En daarom, de leidzaamheid, bevinding, inderdaad, daardoor krijg je bevinding. Wat is bevinding? Je hebt het ervaren, ja, je krijgt een beproefdheid, een ervaring. Daarom een ouderling, je moet daar ook geen nieuweling zijn. Ja, en de diakenen moeten, zegt hij ook, beproefd zijn, ja, dat je aan een bepaalde test bent onderworpen. En waarom? Dan blijkt dat de storm hebt kunnen doorstaan als het ook tegen zit. Ja? En dat je ook kan spreken uit ervaring. Want ervaring is dat je natuurlijk hebt ook dingen gedaan waarvan ik nu ook zeg, nou, zou ik nou echt niet meer doen. Daar heb ik van geleerd. Dus dat is juist voor een nieuweling kan dat niet. Maar iemand die ervaren is, die kan ook, een ouderling daarom, spreken uit wat hij zelf ook zijn fouten, dan kan hij een ander leren van, joh, zo moet je niet doen, want zo en zo en zo. Nou, dat werkt bij ons ook allemaal zo, ja. De verdrukking werkt leidzaamheid, leidzaamheid bevinding. En de bevinding, nou ja, laat me eerlijk wezen, in de verdrukking wordt je juist heel erg gefocust op je hoop. Ja? Dus wij roemen in Christus, maar ook in de verdrukking, want die verdrukking uiteindelijk bewerkt voor mij alleen maar steeds meer, nou, de Heere, hij mag voor mij komen. Ja, de hoop. En verdrukking kan zijn ziekte, ja, of andere dingen, maar het gaat om verdrukkingen. En dan, en de hoop beschaamt niet. Nee, die zal ons nooit teleurstellen. Dus wij roemen erin, maar we zullen nooit vergeefs geroemd hebben. Het zal niet zijn dat wij er opeens achter komen van, nou, het is beloofd, maar nou ja. Het is een lege, hoe zeggen ze ook weer? Het is een lege huls. Nee, het beschaamt niet. Maar nu, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus de liefde van God, ja, daarom die verdrukkingen zijn geen resultaat van dat God tegen mij is. Ja, dus want dat wordt natuurlijk, dat is het als-dan denken, hè, onder de wet denken. Het principe van de wet is, als je het goed doet, dan word je gezegend. Doe je het niet, dan word je gestraft. En zo denkt het gros. De heidenwereld denkt sowieso altijd zo. Maar dat denken is ook in de hoofden van de gelovige heidenen, ja. En zeker als je ook onder de prediking van de wet zit. Wat wil God nou tot mij zeggen door deze ziekte? Wat wil God nou tot mij zeggen dat dit gebeurd is? God heeft geen boodschap, alleen dan door zijn woord. Dus ik weet, die verdrukking hebben niks met de liefde van God te maken. Want daarom gaat hij ook verder in het stukje. Dat hij zegt, Christus is aan het kruis, heeft hij zijn liefde bewezen. Ja? Daar zie ik Gods liefde in. En niet in omstandigheden. Heeft er niks. Dat is vaak, als het goed is, niet altijd, kan ook door gevolg zijn van de wereld, we weten die die zucht, maar ook een verkeerde beslissing, maar ook voor het staan van de waarheid, kunnen wij in verdrukking komen. Ja? Dus door gehoorzaamheid, niet omdat wij ongehoorzaam zijn, maar juist omdat we gehoorzaam zijn. Ja, en dan kan je ook van die verdrukkingen krijgen, om Christus wil, kijk met mij in 2 Korinthe 12... En dat is wat Paulus zegt in 2 Korinthe 12. En die heeft dat ook moeten leren. En dan zie je mooi die overgang. Als Paulus zegt, ik ben verblijd in al mijn verdrukkingen. Nou, dat zei hij eerst ook niet hoor. Want kijk in 2 Korinthe 12 vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou. 2 Korinthe 12 vers 7. Opdat ik mij niet zou verheffen. Hier, Paulus is ook een mens. Dus de hoogmoed is ook bij hem op de loer. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Is dat omdat Paulus blij was in die verdrukking of niet? Nou, dan zou hij niet gebeden hebben. Ja, en Paulus heeft op dat moment heeft hij veel mensen genezen. En dat is ook raar. En zelf wordt hij niet genezen. Dat is ook raar. Dus Paulus die denkt, ik wil ook genezen worden. Dus hij heeft driemaal gebeden. En toen heeft de Heer hem antwoord gegeven. Absoluut roemde hij daar niet in. Romeinen 5 vers 3. Nee. En dan zie je het antwoord. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, en dat was het antwoord dat hij nodig had. En dat is ook wat wij nodig hebben. En dan zegt hij ook gelijk, zie je, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Waarom? Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Ja, als je die wonderlijke kracht hebt ervaren. Als je ook echt God geeft het inderdaad in die omstandigheden. Ook misschien niet in fysieke vervolging of misschien in ziekte of zo, dan ervaar je de vrede van God. Dat is absoluut het geval. En dat is een kracht. En dat is dan voor de gelovigen nog meer waard. Ja? Ik heb ook al wel gehad, maar ik heb nog niet de vreselijkste dingen gehad. Kan ook gebeuren. Maar goed, de Bijbel zegt ja, dat je daarop kan vertrouwen, dat die kracht van Christus in jou woont. En dan zegt Paulus nu roemt hij wel. Nadat de Heer dat tegen hem gezegd heeft, en hij heeft het gezien. Daarom heb ik een welbehagen, heeft hij een plezier, verblijdt hij zich. Hij roept het niet over zich, alsjeblieft, maar hij ervaart door het staan. Want hij zegt ook verder, in zwakheden, smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid. Dat staat wel bij, hè? Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus om Christus wil, komen die vervolgingen. Maar hij gaat niet meer bidden, Heer, neem het alsjeblieft van me af. Want God neemt die omstandigheden niet van ons af. Wij geloven dat echt het woord de waarheid recht snijden. En we staan er ook keihard voor. Ja, God geneest nu niet. Ja, en ja, kan hij niet? Nee, hij kan het, maar hij geneest nu niet. Kijk maar naar Paulus. En toch roemt hij in vers 10 in die zwakheden. En hij heeft er een welbehagen, omdat hij merkt, hij ervaart ook dat hij dan juist machtig is. Maar goed, wij zijn net zoals die aarden vaten, die moeten eerst gebroken worden. En dan komt die kracht in hem, in ons openbaar. Dus terug naar 2 Korinthe 7. Dus Paulus heeft het ook geleerd. En dan zegt hij nu ook daarom, ik ben zeer, in vers 4, ja, zeer overvloedig van blijdschap. In al onze verdrukking. Dus het is niet een altijd gezond en voorspoedig evangelie. Ja, we zijn altijd, het zal altijd goed gaan. Nee, dan zou ik ook heel makkelijk in mijn stoel zitten nu. Ik heb afgelopen week 1 vloer opgestuurd, meer niet. Nou ja, en de week daarvoor was het ook niet veel. En aanstaande maand is het nou redelijk. En het is gewoon, en vorig jaar, dan zou ik toch, ik moet aan de slag. En ik weet, ik moet er toch proberen wat van te maken. Want de Heer gaat me echt geen klanten sturen hoor. Dan had ik gisteren veel meer klanten gehad, maar dat doet hij niet. Ja, ik zal er zelf tegenaan moeten. Dus het is niet een evangelie van je gelooft het en als je gehoorzaam bent, dan komen de zegeningen om binnenstromen. Ik ben gezegend sowieso, maar de fysieke zegeningen. Kijk, ik heb wel de wijsheid hopelijk van de Bijbel en Gods woord. Die zegt wie niet wil werken, zal ook niet eten. En dat soort dingen. En als ik in gehoorzaamheid daar mee aan de slag ga, ja, oké. Maar het is niet zo dat, wat gepredikt wordt soms van. En dat heeft alles met die verkondiging van de wet te maken. En wat dan ook zo is, als Paulus zegt, ik ben overvloedig van blijdschap. En dan over de vertroosting, ja, dan dat klopt. Ja. Als wij natuurlijk, als hij veel spreekt over bekrachtiging en vertroosting, dan is er een zwakheid in het spel. Ja? Want anders heb je geen bekrachtiging en ook geen vertroosting nodig. Nou, en dan zie je in vers 5. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren van in alles verdrukt. Hebben we die verdrukking weer? Van buiten was strijd, van binnen vrees. Nou, Paulus heeft van buiten veel strijd gehad. Wat bedoelt hij daarmee? Die verdrukking. Nou, het was dus van buiten en van binnen. Van buiten, de fysieke vervolgingen. Lees maar in 1 Korinthe of 2 Korinthe 11 wat hij allemaal meegemaakt heeft. Al die geestelingen, de slagen, de vervolgingen, in gevangenschap gezeten, gestenigd. Bedenk het maar, hij heeft het allemaal meegemaakt. Lees als je in 1 Korinthe 2 Korinthe 11 leest over al die gevaren die hij heeft meegemaakt. Heeft hij allemaal in gezeten. Dus van buiten was er die strijd, ja. Maar van binnen was er ook vrees. Ja. Dus kijk even in 2 Korinthe 1. En dan zeg je, ja, wat Paulus, wat nu? Wat doe je daarmee? 2 Korinthe 1, er staat een voorbeeld van die vrees die hij van binnen had, ja. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest, ziet? Uitnemend zeer bezwaard. Als je dat goed tot je door laat dringen, dat betekent dat er echt geen enkele hoop meer voor hem was. Zo dacht hij. Kijk maar, boven onze macht. alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. En als ik me goed vergis, heeft hij het hier over, niet vergis, als ik me goed vergis, als ik me niet vergis, spreekt hij hier over Efeze. Ja? Nou inderdaad, met dat stadion, ja, waar ze allemaal riepen, ja. En hij wou naar binnen gaan, dat lees je dan in Handelingen weer. Maar hij ziet, van binnen was er vrees. En hij is in een situatie geweest, die wij misschien niet in Handelingen beschreven zien staan, maar dat hij zegt, ik was ook in twijfel van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwden, maar op God die de doden verwekt. Zie je, wij moeten in een situatie soms komen. Ja, dat we zien van, hé, boven mijn macht, ik heb helemaal geen invloed meer op de dingen om me heen. Ik geef het helemaal over, ja. Hij dacht zelfs, het vonnis des doods, hij dacht echt, mijn laatste minuut heeft geslagen. Zie je hier een Paulus die zegt van, halleluja, prijs de Heer. Blij, blij, blij. Mijn hartje is zo blij. Nee, dat zie ik niet staan hier. Nee, Paulus kwam op een moment dat hij van binnen vrees had. En ook ja, het is ook heel reëel als wij als gelovigen zeggen, ja, de laatste vijand is de dood, dat we weten, dat is dan het eind bij de grote witte troon. Maar ook, ja, de vijand is ook voor ons, de dood is toch een vijand, ook van de gelovigen. En ik, niet omdat ik niet weet, ik weet waar ik heen ga, dus in die zin hoef ik niet bang te zijn voor de dood. Maar ik zeg niet, nou heren, laat me alsjeblieft doodgaan. Want dan ga ik nu toe. Nee, dat kan ik echt niet zeggen. Nee, ik zie uit nadat hij komt. Heren, kom. Dat is mijn hoop. Mijn hoop is niet dat ik doodga. Mijn hoop is dat hij mij komt halen. Bij leven en welzijn. Maar goed, misschien komt hij pas over 20 jaar, 30 jaar. Als ik dat niet meemaak, dan heb ik natuurlijk alle rust. Want als ik sterf, ga ik naar de heren. Daar heb ik rust in. Maar Paulus ook, zie je, nee, het vonnis des doods, dat had hij in zichzelf. Dus dat is van binnen, vrees is dat absoluut heel duidelijk. Nou, en dan zie je dat uiteindelijk, moet hij ook zeggen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen. Dat is wat, maar op God die de doden verwekt. Dat zegt mijn apostel. Mijn apostel zegt dat, ja. Mijn voorbeeld, ja. En dan zie je toch ook hoe hij hier in zwakheid zit, ja. Dat hij ook nog zelf, wacht, het is boven mijn macht, heb ik nog, ja, ik heb, maar wat zegt Paulus in 1 Korinthe 10, ja. Dat uiteindelijk, hij zal voor iedereen de uitweg, ik weet niet precies hoe het staat, maar hij zal in ieder geval de uitkomst geven. Opdat je het kan dragen. Ja, dus kijk in 2 Timotheus 1 vers 7. Even over dat vrees, ja. Kijk, wij gaan natuurlijk niet iedereen vrees aan praten en verdrukking helemaal niet, want God geeft ook de oplossing, ja. Maar het is zo dat dit emoties, ja, die zijn er. Alleen, daar moet wat voor in de plaats komen, ja, die dat te boven gaat, ja. Die dat ons kan doen dragen. Want de situatie om je heen is nou helemaal zo. Het heeft ook, laten we eerst even 2 Timotheus 1 vers 7 kijken. Kijk, ik zit verkeerd, 2 Timotheus 1 vers 7. Dat zegt hij tegen Timotheus, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Waarom zegt hij dat? In verband met Timotheus in vers 4. Kijk maar, hij is in vers 3, is die Timotheus gedachtig in zijn gebeden, nacht en dag. Zie je, dat is bidden, hè? Je hebt die persoon in je gedachten. Zeer begeerig zijn om u te zien als ik gedenk aan uw tranen. Timotheus had tranen, hij had weerstand, tegenstand. Misschien had hij ook al een moment dat hij dacht, ik zie het niet meer zitten. Ik geef het op, dat gezeur en dan komt dit en dan dat, dat hij het zwaar had. Dat Paulus uit Timotheus en Paulus schrijft in de brief, ja. En dan zegt hij vers 7, Timotheus, God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Ja, ga in het geloof staan. Kijk maar de kracht en de liefde en de gematigdheid. Nou, we hebben net gelezen in Paulus hoe hij zat, hè. Hij had zich al een vonnis des doods. En dat we niet op onszelf zouden vertrouwen. Paulus had het ook moeilijk. En Timotheus ook. Je ziet het hier, we zien de tranen, we zien de vrees, we zien ook in vers 12. Dan spreekt Paulus over zichzelf. He, als hij als de apostel zijn in vers 11, zegt hij in vers 12, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd. Hé, hey, maar de hoop beschaamt niet. Ik word niet beschaamd. Waarom niet? Omdat hij weet iets. Ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Zie je het? Zo lost Paulus dat op. Er is lijden, er is vrees, er zijn tranen. Dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Alleen, wat doe je ermee? Accepteer je het? Ja? Als zijnde. Omdat je weet waardoor het komt. Omdat je weet. We weten een aantal redenen. De scheppingzucht. We kunnen verkeerde beslissingen nemen. We volgen een andere evangelie. Dat kan ook. Paulus zegt niet voor niks. Strijd, de goede strijd is geloofs. Of juist vanwege het staan voor de juiste waarheid. Dan krijg je met dit soort dingen te maken. Nou, Paulus zegt, hij weet waarom het is. Want hij weet vanwege het staan van die boodschap. Dat hij dit meemaakt. Ga je dan stoppen? Nee, Paulus zegt, nee, ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. Ik ben verzekerd dat hij machtig is. Ik ga niet stoppen, ik ga door met deze boodschap. En daarom kan hij aan het eind ook zeggen, ik heb het geloof behouden. Maar het gaat erom, hoe ga ik ermee om? Accepteer ik het, dat weet, dat kan ik doen als ik weet, als ik in de juiste waarheid geloof. Als ik weet in welke tijd ik leef, namelijk de bedenkende genade, dan weet ik, die dingen die ik net noemde, die weet je dan. En dan kan je het ook accepteren, omdat je weet, het heeft niks met mijn ongehoorzaamheid te maken. Het heeft ook niks te maken dat God tegen mij is. Of dat hij dat doet bij mij. Omdat, bla 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 bla. Dat weet ik. Want als je dat dus niet hebt. Wat komt er dan om de hoek kijken? Dan kan je moedeloos worden. En wat is het resultaat? Wat krijg je de volgende stap van moedeloosheid? Je ziet niet meer zitten. En dan komt de volgende stap. Zit je, op een gegeven moment zit je in een depressie. Nou, er zijn veel gelovigen die leven in een depressie. Omdat ze... Ik weet nog in de tijd dat hij in Nieuwegein woonde, was ook een gezin. En dat, ik geloof dat Jochem was vriend met, ik weet zijn naam even niet meer. En die had een broertje, die zat in een rolstoel, die was ziek. Hè? Was gehandicapt. En elke dag baden ze voor die genezing van die jongen. Elke dag. Dus wij hebben het er ook over gehad. En Dof heeft ook wel eens met die moeder gesproken toen hij in ons huis woont eenmaal. En elke dag. Moet je nagaan, als je dag in dag uit bidt voor de genezing van je zoon, en na 2-3 jaar is het nog niet gebeurd. Waar zit je dan? Ja? Dan krijg je de twijfel, dan krijg je de ontmoediging, dan krijg je enzovoort enzovoort. En misschien op een gegeven moment dat je zegt, dat geloof, ik doe er helemaal niks meer mee, want wat is dat voor een God die mijn zoon dat aandoet? Dat is onwetendheid. God wil niet dat wij in onwetendheid. Je ziet het heeft een resultaat. In je leven, Paulus zegt niet voor niks, de belofte van in het tegenwoordige leven. Ja? Het heeft een effect op je leven hoor, of je voor deze waarheid staat en volgt of niet hoor. Dus 2 Korinthe 4 vers 1. Nee, Paulus zegt, nee, wij gaan niet stoppen. Dit is het, 2 Korinthe 4 vers 1. Ik weet wie mijn verlosser is. Ik weet dat hij is machtig om mij dit te bewaren tot die dag. En 2 Korinthe 4 vers 1. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben. Paulus weet, ik heb een bediening. Ik ben de apostel van de heidenen. En dan naar de barmhartigheid die ons geschied is. Zo vertragen wij niet. Wij vertragen niet. Vanwege de bediening. En dan kijk in vers 16, zegt hij nog een keer. Daarom vertragen wij niet. Waarom niet? Nou, in vers 15. Dat die genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Die genade doet wat in mij. En dat bewerkt in mij ook een dankzegging. Ik dankzeg omdat ik weet wat ik heb in de Heere. Ik weet wat hij doet in mij. Ik ervaar ook dingen van hem. Hè? Mijn kracht, zijn kracht wordt in mij. Ja? En dat brengt in mij een dankzegging. Die genade moet in mij een dankzegging produceren. En dat doet genade inderdaad. Want ja, als jij leeft onder de wet met je moet dit, je moet dat en bla 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 bla. En je hebt elke keer nederlaag op nederlaag. Ja, dat is fijn. Er valt weinig voor te danken dan. Word je niet blij van. Maar hier wel. De dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid, kijk, van God, tot zijn eer en glorie. En daarom vertraagt Paulus niet, zegt hij in vers 16. De naam van God is ook in het geding. Dus ja, je ziet, het overkomt ons. Maar Paulus zegt, we gaan door en daarom vertraagt hij niet. En dan zegt hij aan het eind van zijn leven, ik heb het geloof behouden. Ja? Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Ik heb de loop beëindigd. De loop is begonnen toen hij tot apostel de heidenen. Onze loop is begonnen toen wij eenmaal een kind van God werden. En hoe ga je die loop beëindigen? Goed, dus... Oké, we gaan terug naar 2 Korinthe 7. Dus in vers 5, wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd en van binnen was vrees. En nogmaals, vanwege de gehoorzaamheid aan het geloof, niet ongehoorzaamheid, kun je dit soort dingen kunnen op onze weg komen. Ik vergeet één tekst, even naar 2 Thessalonicenzen. Om even te zien, want kijk, we hebben een tegenstander, ja? En die zit op de loer. Absoluut. En die probeert ons van het geloof natuurlijk af te brengen. En 1 Thessalonicenzen 2 vers 18. Even kijken hoor, heb ik de goede 2 vers 18? Ja. Bij de Thessalonicenzen, ja. Paulus wou naar die Thessalonicenzen komen. En dan zegt hij, daarom hebben wij tot u willen komen. Immers, ik, Paulus, eenmaal en andermaal, zie je het? Al twee keer. Maar de Satan heeft ons belet. Zie je, dus we hebben toen, maar dat is nu nog steeds zo. Ja, er kwam opstand. 1 Thessalonicenzen 2 vers 18. 1 Thessalonicenzen 2 vers 18. En daarom zegt hij in hoofdstuk 3 dat hij Timotheus in vers 2 heeft hij naar hun gezonden. Kijk maar. En hebben gezonden Timotheus onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus om u te versterken en te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen. Zie je het? Verdrukkingen. Ik heb het niet gelezen, maar in de Psalm 119 heb ik zo drie versen die spreken over. Het is goed dat ik verdrukt werd, want daardoor heb ik uw geboden leren kennen. Want anders was ik al lang. Ja? Want ook toen wij, opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Zie je het? Wij, het leden van het lichaam van Christus, verdrukkingen hoorden erbij. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is en gij weet het. Daarom, ook deze begeerte niet langer kunnen verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan. Of misschien niet de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Niet dat de Thessalonicenzen verloren zouden gaan, maar dat de arbeid, ja, van Paulus met het evangelie van Gods genade, dat zou verdwijnen. Nou, we weten, de arbeid van Paulus is helaas bij het grootste gedeelte van het lichaam van Christus wel ijdel. Want ze hebben hem allemaal verlaten. En dat is de verzoeker, dat is het doel van de verzoeker. Bij de gelovigen, dat die arbeid van Paulus ijdel gemaakt wordt. Dat ze overgaan naar een ander evangelie. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt. Altijd goede gedachtenis. Zeer begeerig zijnde om ons te zien gelijk wij ook om uw lieden. Zo zijn wij daarom, broeders, over u, heb je het weer, in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Nou, Paulus zei tegen in 2 Korinthe, zeer overvloedig in blijdschap in al onze verdrukkingen. Hier, vertroost. Waardoor? We hebben de vertroosting in de Heer Jezus Christus. Maar we hebben ook de vertroosting van onze broeders en zusters. Paulus zag de vertroosting in de Thessalonicenzen. Daar werd hij door vertroost. Dat de verzoeker, dat zijn arbeid niet ijdel was geweest. Niet om hem, maar het evangelie. En de heerlijkheid Gods, ja. Dat die overvloedde tot heerlijkheid Gods. Dat zag hij bij hun. Want nu leven wij indien gij staat vast in de Heer. Indien gij vast staat in de Heer. Ja. Paulus werd, die leefde helemaal op. Omdat hij zag dat zij stonden vast in de Heer. Dan leefde hij helemaal in op. Werd hij blij van, vertroost van. Kijk ook even in 2 Thessalonicenzen. Kijk. Het gaat over die verdrukking. In vers 4, 1 vers 4. Alzo dat wij zelf, kijk, daar roemt hij weer. Verblijdt hij zich van uw roemen in de gemeente Gods. Waarom? Over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen. Je ziet allemaal vervolgingen bij die gelovigen. En als je dat soms hoort, dat het niet bij gelovigen hoort. Maar je ziet hier, Paulus, die zegt juist. Hij is juist, hij roemt voor hun, vanwege hun lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Kijk dan, vers 5. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt voor het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, degenen die u verdrukken. Daarom, ja, wij moeten daarom ook Efeze 6 toepassen. Kijk, verdrukkingen. Je ziet mensen die u verdrukken. Met tegenstanders te maken, ja? Je kan ook, misschien niet lichamelijk, maar je kan ook, je weet, men kan je ook negeren. Ik weet nog van een broeder uit Katwijk, dat hij vertelde toen ze de boodschap leerden kennen. En dat op de verjaardagen, hij was gewoon in de kerk, is die kerk uitgestapt. En toen werd hij kreeg zekerheid in zijn geloof, want hij zat nog van, het moet je gegeven worden. En toen nam hij de keus, hij hoorde van broeder Haneveld, tent evangelisatie, toen bewust, toen werd hij evangelisch. En toen kwam hij helemaal alleen in de familie. Op verjaardag, ik hoorde zijn vrouw het nog zeggen. Sommigen keerden gewoon, je weet wie ik bedoel hè. Keerden gewoon de rug naar hem toe. Wilden ze niks mee te maken hebben. Ja? Dat is een verdrukking, ja? Maar hier hebben ze tegenstanders van ongelovigen, ja? Die u verdrukken. Nou ja, oké, als je het evangelie gaat verkondigen. In sommige landen zie je dat ze behoorlijk het vuur aan de schenen gelegd kan worden. Tot de dood aan toe. Maar het zal vergolden worden. Uiteindelijk, daar hebben we het ook over gehad met de grote witte stoel van. Grote witte troon. Grote witte stoel. De grote witte troon zal het vergolden worden. En ieder naar zijn werken. Ook als ongelovige, de heilige van de Allerhoogste God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Als ze die vermoorden of vervolgen, ja, en ze komen niet tot geloof. Dan zullen ze rekenschap voor af moeten leggen. En dan zullen ze voor gestraft worden. Absoluut. Dat zien we hier ook staan. Nou, ik zie dat ik moet eindigen. Ik wil nog even naar Colossenzen 2, vers 12. Kijk, want wij hebben de strijd niet tegen de macht en de overheden. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ik zeg het weer verkeerd. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. Daar zit onze strijd. En die verdrukkingen, ja, die kunnen daar een gevolg van zijn. En Paulus zegt, en dat is ook via mensen, ja. En toch zegt hij, maak het niet persoonlijk, maar begrijp waarom die verdrukking is. En dan weet je er ook mee om te gaan. Colossenzen 2. Dat is wat Christus aan het kruis gedaan heeft. Vers 10. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Zie, hij is boven alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met de besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden. En in de voorheid uw vleeses mede levend gemaakt met hem. We zijn gestorven. We zijn begraven. We zijn opgestaan, al onze zonden zijn vergeven. En dan vers 14, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Ja, de wet verklaart ons allemaal schuldig. In inzettingen bestaan het, welk, zeg ik, enigerlei wijze tegen ons was. En heeft dat zelf uit het midden genomen, weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Dat is allemaal gebeurd. En als laatste vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dus het kruis, daar roemen wij in, zeggen we toch? Paulus zegt, ik roem in het kruis. De verkondiging van het kruis, dat verkondigen wij gelijk. De overwinning van de Heer Jezus Christus over Satan en zijn machten. Want hij heeft hem aan het kruis in het openbaar. Vroeger had je de schandpaal, stond ook iemand in het openbaar te schanden. En nu, door het kruis, ook in het openbaar, wordt Satan openlijk vernederd. Ja, hoe dan? Niet dat je zegt, oh wat is toch erg dat hij daar stierf aan het kruis. Nee, ik ben zo blij dat hij gestorven is aan het kruis. Maar ik kan ook vertellen wat hij daar gedaan heeft. En dat betekent, hij heeft hem uitgetogen, ja. Hij, al zijn wapens is hij kwijt. Hij is de macht over de dood, is hij kwijt. Hij is alles kwijt en Christus heeft alles gedaan. En hij heeft ook zijn eigen doodsvonnis getekend. En dat verkondigen wij als wij de gekruisigde Christus verkondigen. Dat hij alles gedaan heeft. En ik kan helemaal niks doen. Nou, en dan zie je, dan komt hij in opstand. Dus Paulus zegt ook, of de verzoeker u soms niet heeft van uw geloof afgebracht. Dat is, want dit is niet wat hij wil. Wil hij niet dat verkondigd wordt. Goed, nou, dat, dus vandaar die verdrukkingen. Maar dan trekt de wapenrusting aan en begrijpt dat het zijn de macht en de overheden die in opstanding komen. Nou, dan hebben wij de versterking met dit evangelie en we hebben ook de vertroosting, ja. En we gaan door en we vertragen niet. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze rijke boodschap. En ik dank u, Vader, daarvoor. En ik, dat het ook in ons een, de dankzegging overvloedig mag zijn ter heerlijkheid van uw Heer. En dat het ook in ons leven zichtbaar mag zijn. En dat we ook de vrijmoedigheid mogen hebben om het aan anderen te vertellen. Dat vraag ik van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. 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 Amen.